Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, en van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Gemeente, we gaan zingen. We doen dat uit Psalm 144, het eerste vers. Gezegend zij de Heere die te alle tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde en tot de krijg de oorlog mijn vingers toebereid. Mocht u denken, wat een gewelddadige psalm om mee te beginnen. We staan vanmorgen stil bij de geschiedenis van Kedeleomer die ten strijde trekt tegen de steden Sodom en Gomorra. Andere steden op de vlakte en Abraham die dan door de Heere gebruikt wordt om Lot en ook die steden weer te bevrijden. Vandaar een oorlogspsalm, Psalm 144, het eerste vers. Luisteren naar de heilige wet van de Heere en de samenvatting die onze Heer Jezus Christus daarvan gegeven heeft, om in aansluiting en als antwoord daarop het gebed te zingen uit de 10 geboden, het 9e vers. Och, of wij uw geboden volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. De 10 geboden, het 9e vers, nadat we geluisterd hebben naar de wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. De Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naast is. En onze Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen gehouden en vervuld heeft, heeft hem samengevat met deze woorden. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat hieraan gelijk is, dat luidt: Gij zult uw naasten lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, zoeken wij met en voor elkaar het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, groot is uw trouw die u aan ons betoont. Dat we deze middag als gemeente samen mogen komen rondom uw woord, mogen luisteren naar wat u tot de gemeente te zeggen hebt. Naar wat u tot een ieder van ons persoonlijk te zeggen hebt. Heer, we zijn er zo gewend aan geraakt dat we naar de kerk kunnen. We zijn er zo gewend aan geraakt dat daar een kanselbijbel opengeslagen ligt. We zijn er zo gewend aan geraakt dat we thuis onze Bijbel in huis hebben waar we uit kunnen lezen. Dat het ons niet meer opvalt hoe bijzonder dat is. Geef dat het opnieuw een wonder voor ons wordt. Afgelopen week terugdachten aan de reformatie. Hoe daar de Bijbel opnieuw ontdekt is. Hoe opnieuw ontdekt is dat het niet gaat om wat mensen zeggen. Of wat de kerk beweert. Maar dat het maar om één ding gaat. Om wat u in uw woord zegt. Geef dat het dan een wonder voor ons wordt. Dat wij dat woord van u mogen hebben in onze eigen taal. Dat het een wonder voor ons is. Dat u de moeite neemt om op deze manier tot ons te spreken. Heer, het is uw genade, uw goedheid. Zeker als we dat leggen naast de geboden die zojuist klonken. Als we dat leggen naast onze evaluatie van ons leven. Als we kijken naar hoe wij het ervan afbrengen. In het leven met u, Heer, dan is het onbegrijpelijk. Elke dag doen wij zonde tekorten tegenover u. Zijn nou, Heer, uw gramschap dubbelwaardig, zingt de psalm. En het is waar. Heer, juist als we uw gramschap waard zijn, wat is het dan een genade dat u in plaats van met gramschap komt met uw woord. Wat spreekt van eeuwig leven. Heer, en ook vanmiddag mag het weer gebeuren. Mogen we luisteren naar wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. Heer, geef dat we zo zullen luisteren als zijnde het de stem van God zelf. Is het toch? Maar uw woord klinkt, daar spreekt u. Heer, spreek dan vanmorgen, nadat we nodig hebben. Misschien zitten we op een weg zonder u, Heer. Kom dan vanmorgen met uw duidelijke boodschap van oordeel, opdat we schrikken zouden en teruggebracht worden tot u, de Heer. Dat we niet doorgaan op onze weg die tot het verderf leidt, maar keren tot de Heer die ons het eeuwige leven geeft. Heer, als we u volgen, wat hebben we dan nodig om door u onderwezen te worden? Om van u te leren de weg die we hebben te gaan. Om te horen van uw kracht die we nodig hebben om te strijden tegen de zonde en te leven met u. Om te horen van uw genade die ons leven is. Die de grond is van de hoop van het eeuwige leven waar we naartoe leven. Om te horen van de Heer Jezus die onze lieve zalig maakt. Heer, spreek zo deze middag in ons midden. Door uw woord. Heer, dan kent u ons. Dan weet u ook wat we voor het aardse, het gewone leven nodig hebben. Heer, misschien is er verdriet, teleurstelling, chronische klachten. Dingen die het leven zwaar maken, psychische noden. Heer, wat kan er veel zijn wat onze schouders naar beneden drukt? Wat het leven donker en somber maakt. En uitzichtloos. Als we kijken naar de omstandigheden. En Heer, dan is ons gebed, wilt u in de omstandigheden komen en het licht maken? Wilt u, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, onze ogen richten op de Heer Jezus? Zien dat het met hem kan. Om ons tot hem te wenden. Die het gezegd heeft, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heer, dat bidden we ook voor familie Kater als een moeder en oma is weggenomen. U kent de lege plaats die zij achterliet en het verdriet wat dat geeft. Ook bij de predikant die deze gemeente mag dienen. Heer, wilt u met hem zijn? Met zijn gezin hen troosten. Heer, geef dat de blik veel op u gericht mag zijn te midden van het verdriet. Heer, als u erbij bent, dan zijn de moeilijke momenten van het leven ook kostbare momenten. Omdat het momenten zijn die ons dicht bij de Heer onze God brengen. Heer, wilt u de tranen drogen, in het verdriet sterken en vertroosten met uw nabijheid. Heren, misschien herkennen we ons vanmiddag niet in de zorgen en de noden. Gaat ons leven zijn gewone gang of gaat het misschien wel heel erg goed? Heren, we danken u ervoor. En tegelijkertijd bidden we, Heren, geef dat we ook dan u nodig zouden blijven hebben. Heren, alles wat ons in dit aardse leven overkomt, alles wat ons deel is, Heren, we ontvangen het van u. U geeft het ons niet opdat we het voor onszelf zouden gebruiken, maar opdat we u ervan de eer zouden geven. Heren, leer ons zo oprecht dankbaar zijn voor alles wat u geeft. En geef dat ook die goede dingen die u geeft. En Heren, als we eerlijk zijn, dan zijn het er zoveel. Heren, geef dat ook die ons zullen brengen bij u de Heren. Wankelijk en dicht bij u zouden houden. We bidden u voor de wereld om ons heen. Wilt u ons tot een lichtend licht en een zoutend zout maken. Heren, een wereld zonder u leeft zonder hoop. Maar wij mogen getuigen zijn van de hoop die er is in de Heer Jezus Christus. Heren, geef dan dat we die goede boodschap niet voor onszelf zullen houden, maar zullen delen met de mensen in onze omgeving. Dat in deze donkere wereld uw licht zou schijnen. Uw naam bekend zou worden. En velen door u, o Heer Jezus Christus, gered zouden worden. U zijn met de overheden, de burgemeester van deze plaats. U van de provincie, onze landelijke regering, de Eerste en de Tweede Kamer en ook onze koning en koningin. Heer, wilt u ze geven wat nodig is om ons land te leiden naar uw woord. Heer, dan moeten we met verdriet zeggen dat onze regering veel dingen doet die niet zijn naar uw woord. Heer, dan belijden wij ook daar onze schuld van. Het is toch ook vaak omdat de kerk hun mond gehouden hebben. En niet gesproken hebben terwijl ze hadden moeten spreken. En tegelijkertijd, u bent de Almachtige, wij bidden u. Wilt u in uw genade omzien naar onze regering? Een terugkeer geven tot u de levende God. En geven dat ons land weer de christelijke natie worden zal die het eens was. We als land en volk uw naam zouden belijden. Met u zouden leven naar uw geboden. Want uw woord zegt dat betaamt alle mensen. Heer, we bidden u voor uw kerk, Heer. Dank u wel dat u overal ter wereld uw kerk hebt. Dat op zoveel plekken deze zondag uw woord mag opengaan. Dat u ook vandaag doorgaat met uw kerkvergaderend werk. Dat er ook vandaag weer mensen tot verandering zullen komen en het geloof van degene die u kennen verdiept wordt. Dank u ervoor dat u doorgaat met uw werk tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En tegelijkertijd bidden we, Heer, doe dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Hier zitten vanmiddag in de kerk. Misschien is ons hart nog onbekeerd. Heer, kom dan met uw woord en verander ons hart. Zodat het gaat leven. Heer, misschien zitten we wel met geestelijke vragen. Heer, u weet precies wat we nodig hebben. Kom vanmiddag met uw woord. Trek door het woord heen. Ons tot Christus. Leer ons hoe we wandelen moeten door het werk van uw geest. Heer, we vragen dat in het gebed of u in ons midden wil zijn. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met u het woord van de Heere openen en wel in Genesis 14. De eigen gemeente bezig met een serie over het boek Genesis en dan bepreek je ook die gedeeltes die wat minder bekend zijn. Nou, dit is een van die gedeeltes die ik zelf nooit zou hebben uitgekozen, maar waarvan ik geloof dat die wel veel tot ons te zeggen heeft. Genesis 14. En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Sinear, van Arioch, de koning van Elassar, van Kedorlaomer, de koning van Elam, en van Tidial, de koning van de volken, dat zij krijg oorlog voerde met Bera, de koning van Sodom, en met Birsa, de koning van Gomorra, met Sinab, koning van Adama, en Semeber, koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze alle voegden zich samen in het Dal Siddim, dat is de Zoutzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend. Maar in het dertiende jaar vielen zij af. Zo kwam Kedorlaomer in het veertiende jaar en de koningen die met hem waren. En sloegen de Refaïten in Asteroth-Karnaim en de Zuzieten in Ham en de Emieten in Schave-Kirjat-Aim. En de Horieten op hun gebergte Seir tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Daarna keerden zij wederom en kwamen tot En-Mispat, dat is Kades. En sloegen al het land van de Amalekieten en ook van de Amoriet, die te Hazezon Tamar woonde. Toen toog de koning van Sodom uit, en de koning van Gomorra, en de koning van Adama, en de koning van Zeboim, en de koning van Bela, dat is Zoar. En zij stelden tegen hen slagorde in het dal Siddim. Tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidial, de koning van de volken, en Amrafel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elassar. 4 koningen tegen 5. Al nu van Siddim was vol lijmpitten. En de koningen van Sodom en Gomorra vluchtten en vielen al daar. En de overgeblevenen vluchtten naar het gebergte. En ze namen al de haven, alle bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun spijs, al hun voedsel en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrams broer, en zijn bezittingen en trokken weg. Want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte het aan Abram, de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abrams bondgenoten waren. Als nu Abram hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, namelijk degene die hij onderwijs had gegeven in oorlog voeren. De ingeborenen van zijn huis, 318. En hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen in de nacht. Hij en zijn knechten. En hij sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hoba toe. Het welk is ter linkerhand van Damascus. En hij bracht alle havenbezittingen weder. Ook Lot zijn broeder en deszelfs havenbezittingen bracht hij weder. Als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet. Nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren. Tot het dal Schave, dat is het dal van de koning. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, die de hemel en de aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij, Abram, gaf hem, Melchizedek, de tienden van alles. De koning van Sodom zei tot Abram, geef mij de zielen, de mensen, maar neem de haven, de bezittingen voor u. Doch Abram zei tot de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot de Heere, de Allerhoogste God, die de hemel en aarde bezit. Zo ik van een draad aan tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles wat van u is, iets zou nemen. Omdat gij niet zou zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt. Zij buiten mij. Alleen wat de jongelingen verteerd verbruikt hebben. En het deel van deze mannen die met mij getogen zijn. Aner, Eskol en Mamre. Laat die hun deel nemen. Tot zover. Schrijf als thema boven de preek, God verandert mensen. In de eerste plaats, de Heere laat Lot uit Sodom wegvoeren. In de tweede plaats, de Heere maakt Abram moedig. En als derde, Abram geeft de Heere de eer. God verandert mensen. De Heere laat Lot uit Sodom wegvoeren. Als tweede, de Heere maakt Abram moedig. En als derde, Abram geeft de Heere eer. Voordat we met elkaar daarover gaan nadenken, gaan we eerst zingen. We doen dat uit Psalm 91, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En ook het achtste vers. Psalm 91, vers 1 en 8. Thema boven de preek: God verandert mensen. Let in de eerste plaats op: de Heere laat Lot uit Sodom wegvoeren. Als tweede: de Heere maakt Abraham moedig. En als derde: Abraham geeft de Heere de eer. Ja, ik zei het al, er staan zo van die hoofdstukken in de Bijbel waar je niet zo heel snel een preek over zou horen. Ondanks dat we belijden dat alle schrift van God ingegeven is en daarom nuttig is tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing, er staan er van die gedeeltes in de Bijbel die je als dominee niet zo heel snel uitkiest om over te preken. En ik denk dat dat laat zien waarom het goed is dat een dominee niet zelf zijn gedeeltes uitkiest. Maar dat het ook goed is als een dominee ook series preekt. Zodat ook die Bijbelgedeeltes die een predikant niet zo snel zelf zou uitkiezen, aan de bod zou komen. En het mooie van het woord van God is dat als dat dan gebeurt, als je de moeite neemt om je te verdiepen in zo'n gedeelte wat je niet zelf zou uitkiezen, dat je er dan achter komt dat zo'n Bijbelgedeelte veel meer te zeggen hebt dan je van tevoren bedacht hebt. Alle schrift, heel de Bijbel, heeft ons wat te zeggen. Door heel de Bijbel spreekt het woord van God. En het gedeelte waar we dan vanmiddag over nadenken, nou, dat is zo'n gedeelte waar je niet zo snel uitkiest. Maar ik hoop dat we zullen ontdekken dat ook dit gedeelte ons vanmiddag heel veel te zeggen heeft. En als je dan gaat kijken naar Genesis 14, dan is het eerste wat opvalt dat dit hoofdstuk anders is dan de voorgaande hoofdstukken. Genesis 14 begint niet met Abraham of met Lot, zoals in de voorgaande hoofdstukken steeds gebeurd is. En zoals je ook zou verwachten van een Bijbelboek waarin het gaat over wat God doet in Abraham en zijn nageslacht. Maar Genesis 14 begint niet met Abraham en met Lot, maar met een aantal strijdlustige koningen. Pas in vers 12 krijgen we te horen wat deze geschiedenis te maken heeft met Abraham en Lot. Je zou kunnen zeggen, Genesis 4 gaat over een aantal toevallige, en ik zet het tussen aanhalingstekens, toevallige gebeurtenissen die niets met Abraham en Lot te maken hebben, maar die wel grote invloed hebben op hun leven. In hoe ze reageren op die toevallige gebeurtenissen wordt zichtbaar uit welk hout ze gesneden zijn. Wordt zichtbaar wat hun karakter is. Wordt zichtbaar hoe hun omgang met de Heer is. Dat vaak niet zo. Dat de gewone dingen van het leven, de dingen die toevallig op je levenspad komen, dat die dingen laten zien wat voor mens je bent. Dat die laten zien hoe je karakter is en hoe het ligt in het leven met de Heer. Positieve dingen die op je levenspad komen, zoals die mooie baan die je aangeboden kreeg, kering die je krijgt, iets anders moois. Negatieve dingen die je meemaakt. De ziekte die je opeens hebt terwijl je midden in het leven staat. Overlijden van die vriend, even oud als jij, maakt dat de dood heel dichtbij komt. Of die nieuwe buren die elke avond de muziek hard hebben aanstaan, terwijl jij op je bed ligt en wil slapen. Of een van de kinderen die thuis komt met de boodschap: joh, pa, ma, ik heb een mooie vriend gevonden. Hele lieve jongen, hij is alleen niet van de kerk. Heel veel van die dingen te noemen die levenspad kruisen, die je niet zelf gezocht hebt, maar die heel scherp laten zien wie je bent. Wat je karakter is, hoe het ligt in de relatie met de Heer. Stel jezelf vanmiddag maar de vraag: wat laten nou de gebeurtenissen die de afgelopen tijd gebeurd zijn zien over wie ik ben? Hoe heb ik gereageerd de laatste tijd op de dingen die gebeurden in mijn leven? Wat laat mijn reactie zien van mijn karakter? Wat laat mijn reactie daarop zien van mijn relatie met de Heer? Deze geschiedenis. Deze geschiedenis laat zien dat geloven niet alleen iets is van de binnenkamer, iets van je persoonlijke omgang met de Heer, maar dat het ook gaat over het gewone, over het alledaagse leven. Over die dingen die ongevraagd je levenspad opkomen. Onze reactie daarop laat zien hoe we in het leven staan, hoe onze relatie met de Heer is. En niet alleen dat, de Heer wil die gewone dingen die we meemaken gebruiken om ons te vormen. Om ons zo te leren om meer het beeld van Christus te vertalen. Nou, laten we eens gaan kijken hoe de Heer dat in deze geschiedenis doet. Ik zei het al, de geschiedenis van Genesis 14 begint niet met Lot of met Abram, maar begint met vier strijdlustige koningen. In vers 1 worden ze ons voorgesteld. Amraphel, de koning van Sinear, Arioch, de koning van Elassar, Kedelaomer, de koning van Elam, en tenslotte Tidiaal, de koning over verschillende volken. En van die vier koningen is Kedelaomer de aanvoerder. Onder leiding van Kedelaomer komen deze vier koningen naar de Jordaanvlakte. Naar het gebied waar ook de stad Sodom in ligt. Met een groot leger trekken ze ten strijde tegen Sodom en tegen de andere steden die op de Jordaanvlakte liggen. Waarom doen ze dat? Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. Er is wat gebeurd. Vijf van de steden die op de Jordaanvlakte liggen, Sodom, Gomorra, Adamaas, Zeboim en Zoar. Vijf van die steden op de Jordaanvlakte die hebben zich vrijgemaakt van Kedorlaomer. Zoals dat wel vaker gebeurde in die tijd, hadden deze steden zich ooit aan Kedorlaomer onderworpen. In ruil voor een jaarlijkse belasting en in ruil voor het erkennen van Kedorlaomer als hun meerdere, als hun heer, werden ze door hem beschermd en werden ze door hem met rust gelaten. Zolang ze Kedorlaomer zouden erkennen en zolang ze netjes op tijd hun belasting betalen, zou Kedorlaomer hem met rust laten. Zou hij deze steden niet met geweld innemen. Nou, en dat werkt eigenlijk wel goed. Al 12 jaar lang hebben ze netjes hun belasting betaald en hebben ze netjes Kedorlaomer als hun heer en meester erkend en al die tijd leven ze in rust en vrede en welvaart. Alleen na 12 jaar besluiten deze steden om ermee te stoppen. Ze zijn het zat om een koning die zo ver weg woont te accepteren als hun heer en meester. En ze zijn het zat om elk jaar een fors bedrag aan hem over te maken als belasting. Ze besluiten, dat doen we niet meer. Ze verbreken de band met Kedorlaomer. Ze erkennen hem niet meer als hun heer en ze betalen ook geen belasting meer. Als Kedorlaomer dat hoort, dan is het wel duidelijk, dit accepteert hij niet. En hij roept zijn bondgenoten bij elkaar en met elkaar verzamelen ze een groot leger en trekken ze naar de Jordaanvlakte voor een strafexpeditie. Ze zullen die afvallige steden eens een lesje leren. En om een beeld te geven van hoe groot de legermacht is die Kedorlaomer verzameld heeft, wordt beschreven welke volken ze op weg naar de Jordaanvlakte verslagen hebben. En als je die op je in laat werken, is het een indrukwekkende lijst. De Refaïten, de Zuzieten, de Emieten, de Horieten, de Amalekieten en ook nog de Amorieten. Die zijn allemaal door dit leger verslagen. Als je het snel leest, dan lijkt het niet zo indrukwekkend. Maar als je bedenkt dat elk van deze volken een machtig volk was, absoluut niet bekend als soft. Volken die vaak hun mannetje stonden, die ervaring hadden in het oorlog voeren. Dan is het indrukwekkend wat hier gebeurt. Die vier koningen onder leiding van Kedorlaomer, ze overwinnen hier 6 machtige volken. Blijkbaar is hun legermacht zo groot, zo sterk, zo machtig, dat het hen geen enkele moeite kost om die 6 volken te overwinnen. Om hen te onderwerpen. Ik denk dat de koningen van de steden op de Jordaanvlakte wel een beetje zenuwachtig geworden zijn toen ze dat hoorden. Gerekend. Waarschijnlijk hebben ze iets gedacht als, oh, die Kedorlaomer die woont ver weg. Hij neemt vast niet de moeite om helemaal naar ons toe te komen als wij de band met hem verbreken. En trouwens, als die dan komt, nou, wij zijn met 5. We hebben 5 legers van elk van onze 5 steden. Met elkaar moeten we die ene koning Kedorlaomer toch wel de baas kunnen. Het loopt anders dan ze denken. Kedorlaomer, hij komt wel, ondanks de afstand. En hij komt niet alleen zoals ze dat verwacht hebben, maar hij komt samen met de legers van zijn bondgenoten. En de overwinning op de volken die hij onderweg tegenkomt, onderweg naar de Jordaanvlakte, Die laat wel zien hoe machtig zijn leger is. Nee, eigenlijk is de strijd al beslist nog voor Kedorlaomer en de steden op de Jordaanvlakte de strijd gaan voeren. Als Kedorlaomer aankomt, is de strijd ook snel voorbij. Bij de eerste confrontatie met het leger van Kedorlaomer slaan de vijf koningen op de vlucht. De schrijver van Genesis, hij beschrijft het vol ironie. Hij zegt, ze vallen, de koningen van Sodom en Gomorra. Ze vallen in de zin dat ze overwonnen worden. Maar ze vallen ook, zo beschrijft hij, in de zin dat ze in de teerput vallen. Ze weg proberen te vluchten voor het leger van Kedorlaomer. En probeer het maar een beetje voor je te zien. De koningen van Sodom en Gomorra, ze vluchten in blinde angst weg. Ze zien een teerput over het hoofd en floeps, ze zitten er middenin. Als ze eruit klauteren, dan zit hun koninklijke kleding vol teer, kleverig teer. En hun gezicht, hun koninklijke gezicht, zwart als roet. Wat een vernedering voor deze koningen van de goddeloze steden Sodom en Gomorra. Terwijl zij uit de teerput aan het klauteren zijn, vlucht hun leger de berg in en Kedorlaomer plundert hun steden. Alles wat in Sodom en Gomorra is, alle voedselvoorraden, alle vrouwen, kinderen en ouderen die in de stad aanwezig zijn, alle rijkdom die er in de stad is, het wordt allemaal door Kedorlaomer en zijn leger meegenomen. Ook Lot. En alles wat hij heeft. Want, zo staat er in vers 12, want hij woonde in Sodom. Blijkbaar is er heel wat gebeurd sinds we voor het laatst over Lot gelezen hebben. Ja, toen stond Lot bovenop die berg en ik denk dat u die geschiedenis wel kent. Toen stond hij bovenop de berg en mocht hij kiezen van Abram. Lot, welk land wil je hebben? En Lots blik werd getrokken naar die vruchtbare Jordaanvlakte. Ja, daar wilde hij wonen. Daar koos hij voor. Na zijn keuze is hij er ook naartoe gegaan. We lezen dat in het vorige hoofdstuk, Genesis 13. Daar zien we dat Lot woont buiten de muren van Sodom. Nee, Lot, hij wilde niet in de stad wonen. Want zo lezen we in vers 13 van Genesis 13, want de mannen van Sodom waren slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Hier in Genesis 14 treffen we Lot aan in Sodom. Ondanks de slechtheid van de mensen in Sodom is hij er toch gaan wonen. Hij is gegaan van iemand die met Abram optrok. Die met Abram het beloofde land doorgetrokken is. En die met Abram bij de altaren voor de Heere neergeknield is. Hij is geworden tot iemand die woont in het goddeloze Sodom. Het begon allemaal met een blik die trok naar de welvaart en het geluk. Wat Sodom beloofde. Vervolgens is hij in de buurt van Sodom gaan wonen. En nu woont hij in Sodom. Lot, zo zou je kunnen zeggen, Lot heeft steeds zijn grenzen verlegd. Eerst naar het gebied waar Sodom ligt, de Jordaanvlakte. En ja, als je dan eenmaal daar woont in dat gebied van de Jordaanvlakte, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik woon nou toch al in de Jordaanvlakte, waarom zou ik niet in het meest vruchtbare stukje gaan wonen? Een stukje in de buurt van Sodom. Als je dan eenmaal in de buurt van Sodom woont, kun je natuurlijk de vraag stellen, ja, waarom zou ik niet in Sodom gaan wonen? Want wat is nou eigenlijk het verschil met wat ik nu doe? Net buiten de stad wonen. Dan kan ik toch net zo goed in Sodom gaan wonen. Hij heeft Lot steeds zijn grenzen verlegd. Zo schuift hij steeds verder op, totdat hij woont in Sodom. Weet u, ja, zo gaat dat vaak. Dat de meeste mensen die bij de Heere vandaan gegaan zijn, op zo'n manier bij de Heere vandaan gegaan zijn. Niet in grote stappen, de ene zondag nog twee keer naar de kerk en daarna opeens nooit meer. De rest van het leven. Vaak gaat het in kleine stapjes. Het begint een keer met de kerkdienst overslaan. Als het de avond ervoor laat geworden is. Of als je wil barbecue omdat het op zondagmiddag zo lekker weer is. En je zegt, Ach, dat is toch niet zo heel erg. Het is maar één keer, het is maar een uitzondering. Uitzondering wordt regel. Hij zegt bij jezelf, joh, als je erover nadenkt, is één keer per zondag naar de kerk ook niet genoeg. Twee preken op een zondag aanhoren en onthouden, ja, het is ook eigenlijk te gek, toch veel te veel. En trouwens, tijd voor je gezin hebben, dat is toch ook belangrijk? Een keer. In de loop van tijd sla je ook die ene dienst soms over. Eerst zomaar een keer. En dan meerdere weken achter elkaar. En uiteindelijk kom je nooit meer. Stap voor stap bij de Heere weggegaan. Allemaal kleine stapjes. Waarbij je bij elk stapje kunt afvragen, is dit nou zo erg? Maar ondertussen ga je stapje voor stapje bij de Heere weg. Totdat je uiteindelijk los van hem blijft. Vaak als je bij de Heere vandaan gaat. En laat ik nog maar een voorbeeld noemen. Ik vroeg het, toen waren we in onze gezinte, de reformatorische gezinte, tegen films en tv-series. Op een gegeven moment is de vraag gesteld, joh, is dat nou zo erg? Er zijn toch ook verantwoorde films? Als ik nou alleen verantwoorde films en series kijk, die ik naast Gods geboden kan leggen, dan... Goed en een Bijbels uitgangspunt. Er is niks mis mee om wat te kijken wat Bijbels gezien verantwoord is, wat je naast de 10 geboden kunt leggen. De meesten zijn daar niet gestopt. De eerste keer dat je een film keek waarin naakt voorkwam, ja, dat voelde niet goed van binnen. En misschien zette je hem toen nog uit. Of ging je wat anders kijken. De tweede en de derde keer. Twent. Nu kijk je door. En je zegt tegen jezelf, joh, maar het is toch maar nep. De film is zo spannend, ik wil toch weten hoe het afloopt. Of lang genoeg en vaak genoeg doet, heb je op een gegeven moment geen argumenten meer nodig. Je bent eraan gewend geraakt, het is gewoon voor je geworden. Vaak, de zonde wordt niet in één klap gewoon voor je. Dat gaat vaak stapje voor stapje. Steeds een klein stapje dichter bij de zonde. Steeds een klein beetje meer aan de zonde toegeven. Totdat je, zonder dat je het doorhebt en zonder dat je het erg vindt, er middenin zit. Net als Lot. Stapje voor stapje is het gegaan, maar ondertussen woont hij wel middenin Sodom. De Heer laat het ons vanmiddag als een waarschuwing zien. Kijk nou eens eerlijk in je leven. Zijn er misschien van die stapjes die je zet in de richting van de zonde? Ben je op dit moment misschien wel bezig om van die stapjes te zetten bij de Heere vandaan? Als zo is, dan wil ik je vanmiddag oproepen om terug te keren. Bekeer je dan tot de Heere. Want het zijn de kleine stapjes die je op den duur in Sodom brengen. Die je bij de Heere vandaan brengen. Laat het niet zo ver komen als Lot die het nodig heeft. Dat de Heere hem uit Sodom haalt. Kijk, als je naar Lot kijkt op de berg, als die het meest vruchtbare stuk land uitkiest, dan denk je nog, nou, die Lot die heeft het goed voor elkaar. Die kiest het beste deel. Maar zo laat de Heere met deze geschiedenis zien, de keuze voor het land van de zonde, de keuze om stapje voor stapje steeds meer in de zonde op te gaan, totdat je er uiteindelijk middenin leeft, dat is wel een keuze die consequenties heeft. Want als gevolg van de keuze van Lot, zijn keuze voor Sodom, wordt hij hier samen met zijn vrouw en dochters gevangen genomen. En al zijn bezittingen, hij raakt het kwijt. Nou, dat is de waarschuwing die de Heer je geeft. Pas op, als je kiest voor de zonde, dan zal mijn straf tegen de zonde ook jou treffen. Genade haalt de Heer hier Lot uit Sodom als een waarschuwing. Lot, jij hoort niet in Sodom. Wordt het ook ons voorgehouden. Kies niet voor de zonde. Dat je niet door Gods straf tegen de zonde geraakt zou worden. Breek ermee een keer terug tot de Heere. Brengt ons bij ons tweede punt. De Heere maakt Abraham moedig. Nou, een van de soldaten die de veldslag overleefd heeft, komt naar Abraham om Abraham te vertellen wat er allemaal gebeurd is. Als je leest hoe dat beschreven wordt door de schrijver van Genesis, dan valt wat op. En kijk maar mee in vers 13 hoe het er staat. Toen kwam er één die ontkomen was en boodschapte het aan Abraham de Hebreër, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Amoriet. Dus niet alleen van Lot wordt verteld waar hij woont. Lot woont in Sodom. Maar ook van Abraham wordt verteld waar hij woont. Hij woont bij de eikenbossen van Mamre. Weet je wel wat voor plek dat is? De vorige geschiedenis is ermee geëindigd. Mamre, zo lezen we in hoofdstuk 13, vers 18. Dat is de plek waar Abraham een altaar gebouwd heeft. Dus waar Lot opgeschoven is, steeds dichter naar Sodom toe, totdat hij uiteindelijk in Sodom woont. Daar is Abraham gebleven waar hij was. Bij de eikenbossen van Mamre. Bij het altaar waar hij de Heer heeft aangeroepen. Abraham is bij het altaar gebleven. Maar de soldaat die vertelt aan Abraham hoe Sodom is ingenomen en ook Lot gevangen genomen is. Abraham, ook je neef is gevangen genomen, je neef Lot. Iets moois in vers 14. Want hoe wordt Lot nu genoemd in vers 14? Hij wordt dan niet de neef van Abraham genoemd. Zijn broeder. Dat is dus hoe Abraham Lot ziet. Hij ziet hem als zijn broeder. Abraham, hij voelt zich niet meer dan Lot. Ondanks dat hij de oudste is, ondanks dat hij geestelijk gezien veel verder is, ondanks dat hij veel dichter bij de Heere leeft, terwijl Lot gevaarlijk dicht bij de zonde leeft, toch noemt hij Lot zijn broeder. Ik vind dat een mooie houding. Kijk, Abraham die had heel makkelijk op Lot neer kunnen kijken. Die Lot, oh ja, dat is er zo eentje die in Sodom is gaan wonen. Doet hij niet.
Abraham kijkt
niet op neer. Hij noemt hem zijn broeder. Ik hoop vanmiddag dat je dat herkent. Kijk, als je jezelf een beetje leert kennen in het leven met de Heere, als je ziet welke zonden er in jouw leven allemaal zijn, en als je weet hoe moeilijk de strijd tegen de zonde ook is, en erachter komt dat je soms zo vaak onderuit gaat, als je ziet dat het enkel de genade van de Heer is als dat niet gebeurt. Als je dat ziet, dan kijk je niet zo snel neer op anderen. Dan zeg je, als de Heere mij niet vast zou houden en mij bewaren zou, dan zou ik net zo leven. Als de Heere mij in genade aanziet en mij een nieuwe kans geeft, steeds weer opnieuw, ja, wie ben ik dan om op anderen neer te kijken?
Abraham
en Lot zijn broeder. Klinkt genade in door. En die genade die speelt ook in de rest van de geschiedenis een grote rol. Want Abraham, hij doet hier iets bijzonders. Iets wat we helemaal niet van Abraham gewend zijn. Want denk maar even terug aan de geschiedenis van Abraham die naar Egypte gaat. Ik denk dat we die allemaal wel kennen. Nou, in die geschiedenis ontmoeten we Abraham als een lafaard. Als er honger komt, verlaat Abraham het beloofde land en gaat hij om zijn leven te redden naar Egypte. Nou, wat doet hij dan als hij in Egypte komt? Dan is hij bang dat de farao zijn vrouw zal afnemen en hem zal doden. En daarom liegt hij dat Sarai zijn zus is. Dus als het moeilijk wordt, dan blijft Abraham niet op zijn post, maar dan gaat hij weg naar Egypte. Om zijn achje te redden, liegt hij, laat hij zijn vrouw afnemen, wetend dat er dan overspel met haar bedreven wordt. Dat ziet dan denk je, joh, wat een lafaard die Abraham. De Heere schrijft Abraham niet af. De Heere geeft Abraham een nieuwe kans. Abraham, hij mag het opnieuw proberen. De Heere die weet dat Abraham en ook wij, dat wij mensen zijn die soms heel hard falen. Die soms diep in zonde vallen. Dat wij mensen zijn die soms laf zijn. Maar bij hem is vergeving. geeft mensen die zondig zijn en falen een nieuwe kans. Voor hem bepalen niet de fouten uit het verleden wie wij zijn. Bij hem mogen mensen die gefaald hebben opnieuw beginnen. Abraham de lafaard krijgt van de Heer hier een nieuwe kans. De Heer geeft hem hier een mogelijkheid om moedig te zijn. Weet je, dat doet de Heer nog steeds. Hij wil ook jou vergeven. Ook jou een nieuwe kans geven. Misschien heb je ook wel van die dingen in het verleden. Als je eraan terugdenkt, dan schaam je je ervoor. Of van die karaktereigenschappen. Waarvan je weet dat je ze hebt, maar je hebt er een hekel aan. Kijk dan eens naar hoe de Heer is in deze geschiedenis. Hij is een God die weet wat maaksel wij zijn. Hij weet dat wij zondig zijn. Maar nu kiest hij ervoor niet om ons af te rekenen op wat er in ons leven allemaal verkeerd gegaan is. Komt hij om ons te vergeven. Om een nieuwe kans te geven, net zoals dat bij Abraham hier gaat. Dat is nu hoe onze God is. Hij is een God die mensen vergeeft en een nieuwe kans geeft. Als je met hem leeft, dan wordt wie je bent niet bepaald door de fouten uit het verleden. Dat is wat de Satan ons wil laten geloven. Satan die zal altijd zeggen, jij bent te slecht. Weet je nog dat je dit gedaan hebt? En hoe je daar gefaald hebt en dat? Echt, als de mensen zouden weten wat jij allemaal gedaan hebt? Ze zouden je afschrijven, ze zouden op je neerkijken. Ze zouden niets met je te maken willen hebben. Dacht je nou echt dat God zo iemand wil hebben? Tegen de Satan in die ons op ons falen wijst. Die wijs wil maken dat het hopeloos is. Daartegenin klinkt de genade van de Heer. Hij breidt zijn armen wijd uit. En hij zegt, weet je, bij mij bestaan geen hopeloze gevallen. Wat je ook gedaan hebt. Hoe diep je ook gefaald hebt. Hoe erg het ook is wat je gedaan hebt. Breng het allemaal maar bij mij. Je zonde aan mij beleidt, dan is er bij mij vergeving. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Kom tot mij, dan geef ik je een nieuwe kans, dan geef ik je een nieuw begin. Nee, de Heer rekent je niet af op wat je allemaal fout gedaan hebt in je leven. Op je falen en je zonde. Maar om het offer van de Heer Jezus wil hij het vergeven. En door zijn Heilige Geest wil hij maken dat het anders wordt in je leven. Abraham de lafaard, hij krijgt die van de Heer een nieuwe kans. En hier bij het altaar grijpt Abraham die kans ook. Hij zet zijn lafheid en zijn angst aan de kant en hij maakt zich op om Lot te bevrijden. Hij trommelt een leger op samen met de legers van zijn bondgenoten en ze gaan achter het leger van Kedorlaomer aan. Na een paar dagen vindt hij hen in Dan, noordelijkste puntje van het beloofde land Kanaan. Als hij ze vindt, dan wacht hij tot het donker is. Als het donker is, dan verdeelt hij zijn legertje in kleine eenheden. En valt hij van verschillende punten aan. Zo verslaat hij met zijn kleine legertje dat machtige leger van Kedorlaomer en diens bondgenoten. En hij achtervolgt hen tot ze ver weg zijn, ver buiten de grenzen van het beloofde land. Abraham, hij behaalt een grote overwinning. Hij overwint dat machtige leger, wat zoveel grote overwinningen op hun naam heeft staan. En hij bevrijdt allen die door hen gevangen genomen zijn, inclusief zijn neef Lot. Abraham de lafaard mag hier door de genade van de Heere en door de kracht van de Heere moedig zijn. Hij brengt zijn leven in gevaar om anderen, om zijn neef Lot te bevrijden. En dat brengt ons bij ons derde punt. Abraham geeft de Heere de eer. Ja, want Abraham, hij komt samen met de mensen die hij bevrijd heeft en samen met alle bezittingen die hij weer terugveroverd heeft. Hij komt daarmee terug op de vlakte van de Jordaan. En als hij daar aankomt, dan komt de koning van Sodom hem tegemoet. En ook Melchizedek, de koning van Salem, komt met brood en wijn hem tegemoet om een feestmaal te houden. Om de overwinning van Abraham te vieren. Je zou kunnen zeggen, Abraham, hij wordt als een held onthaald. Het is een bijzondere feestcommissie. Aan de ene kant de koning van het goddeloze Sodom. Aan de andere kant Melchizedek, de koning die de Heere dient. We hebben vanmiddag helaas niet de tijd om in te gaan op wie Melchizedek is, maar dat hij hier voorkomt is natuurlijk heel bijzonder. Te midden van al die goddeloze steden op de Jordaanvlakte, waarvan Sodom en Gomorra de ergste zijn, is hier opeens een koning die ook een priester is, die de Heere dient. Trouwens, wat zal dat voor Abraham geweest zijn? Hij ontmoet hier iemand die de Heere dient, net als hij. Hij ontvangt van deze priester van de Heere, van Melchizedek, de zegen. Melchizedek zei: gezegend zij Abraham door God der Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand heeft overgeleverd. Het is een mooie zegen. Abraham krijgt de zegen van de Heere. En de Heere krijgt de eer van de overwinning. Gezegend zij de Allerhoogste God. Geloof zij de Heere. Hij moet de eer krijgen, zegt Melchizedek. Hij is het die je vijanden aan je overgeleverd heeft. Heere werkt. Dan krijgt hij de eer. Niet om daarmee te bagatelliseren wat Abraham gedaan heeft. Hoe Abraham zijn leven gewaagd heeft om zijn neef Lot en al die andere mensen te bevrijden. Maar wel om achter de inzet van Abraham de hand van de Heere te zien. Hij is het die Abraham de kracht gegeven heeft. Hij is het die Abraham de overwinning gegeven heeft. Hij, de Heere, verdient de eer. Abraham is het er helemaal mee eens. Dat hij het ermee eens is, dat wordt zichtbaar in wat hij doet. Want hij geeft aan de priester van de Heer, aan Melchizedek, 10% van de buit. Het is als een offer aan de Heer. Een dankoffer waarmee hij de Heer dankt voor de overwinning die de Heer hem gegeven heeft. Even bij onszelf terug. Wat doet u, wat doe jij met de successen in je leven? Diploma gehaald hebt, promotie gemaakt hebt, verkering gekregen of iets anders. Wat doe je nu als je iets bereikt in het leven? Ben je dan trots op wat je gedaan hebt, wat je bereikt hebt? Goed gedaan van mezelf en je geeft jezelf als het ware een schouderklopje? Eer de eer. Hij het je gegeven heeft. Een vraag om onszelf te stellen. Zeker als het gaat om de overwinningen die we op onszelf behaald hebben. Kijk, Abraham, als hij teruggegeven zal met schaamte terugkijken naar dat moment dat hij zo laf geweest is. Misschien heb jij ook wel van die momenten waar je zo op terugkijkt met schaamte. Hoe ik toen was, hoe ik toen deed. Hoe je schaamt je als je eraan aan terugdenkt. En je zegt, nee, gelukkig is het nu anders. Gelukkig ben ik nu niet meer zo. Nu doe ik dat niet meer. Nou, zegt dan deze geschiedenis, wie geef je daar nu de eer voor? Ben je dan trots? Omdat jij dat slechte in jezelf overwonnen hebt? Of zeg je, Heere, in mijn eigen kracht was dat nooit gelukt. U gaf mij de kracht. U maakte dat het anders werd in mijn leven. U verdient alle eer. Abraham, hij dankt de Heere. Hij laat zijn dankbaarheid aan de Heere zien door tiende te geven. Als een offer aan de priester van de Heere. Nou, nadat Melchizedek uitgesproken is, is het de beurt voor de koning van Sodom. En wat is de koning van Sodom dankbaar? Hij zegt, Abraham, en hij komt over als een gezellige, welvriendelijke, goed man. En iemand die, van wie je makkelijk kunt houden, het leven in de brouwerij. Een gezellige man. Zo komt hij in deze geschiedenis naar voren. Hij zegt, Abraham, joh, hou jij die oorlogsbuit maar. Al die bezittingen uit Sodom meegenomen, die zijn voor jou. Ik ben al heel blij dat je mij alle inwoners van Sodom teruggeeft. Nou, gebaar van de koning van Sodom. Over als een vriendelijk man. Een gezellige man. Abram, hij wijst het resoluut af. Ondanks dat hij volgens het oorlogsrecht van die tijd recht heeft op de baat. Toch neemt hij niets aan van wat de koning van Sodom hem aanbiedt. Waarom doet hij dat? Dat doet hij omdat hij geen band wil met de koning van Sodom. Als hij die tijd een geschenk van iemand accepteerde, ja, dan ontstond er een band. Dan zou de koning van Sodom later kunnen zeggen, Abram, ik heb jou rijk gemaakt. Nu ben je verplicht mij te helpen. Nou, en daar wil Abram niks van weten. Hij wil geen relatie met Sodom. Hij wil afstand houden tot deze goddeloze stad. Daarom zegt hij, nou, het is goed als je mijn soldaten en mijn bondgenoten betaalt, maar ik wil niks van jou. Abram heeft een bondgenootschap met de Heere. Een verbond met de Heere. Daarom wil hij geen verbond met de koning van Sodom. Uitzoomt zou je kunnen zeggen, in deze geschiedenis komt Abram naar voren als een man die door genade mag groeien. Zijn karakter ontwikkelt zich. Tegen de lafheid die in zijn karakter zit, groeit hij uit tot een man die moedig is. Zijn leven in de waagschaal stelt om zijn neef Lot te bevrijden. Die geen bondsgenootschap aangaat met een goddeloze koning. Ook al zou hem dat geld en veiligheid opleveren. Nee, Abram, hij leeft bij het altaar van de Heere. Hij leeft vanuit de omgang met God. Hij groeit in zijn karakter. Daartegenover staat Lot. Ook hij is gegroeid. Hij is weggegroeid bij de Heere vandaan. Heeft deze gebeurtenis hem stilgezet? Heeft deze gebeurtenis hem veranderd? Gaat hij weg uit Sodom om voortaan voor de Heere te buigen bij de altaren van Abram?
Ja, je zou het wel
verwachten. Heeft de Heere hem een reden gegeven om zich te bekeren? In plaats van naar de Heere toe te groeien, groeit hij verder bij de Heere vandaan. Want hij gebruikt de eer en de status als de neef van de man die de inwoners van Lot bevrijd heeft, van Sodom bevrijd heeft, hij gebruikt die status om des te meer in het leven van Sodom op te gaan. De eerstvolgende keer dat we hem tegenkomen, zit hij in de poorten van Sodom. De overwinning van Abram wordt door Lot gebruikt om in de regering van deze goddeloze stad te komen. De Heer heeft duidelijk tot hem gesproken. De Heer heeft hem stilgezet en hem gewaarschuwd door hem gevangen te laten nemen en hem weg te voeren uit Sodom. Lot leeft door in Sodom. We weten allemaal wat hem dat gebracht heeft. Hij zit straks midden in het oordeel wat de Heer over Sodom brengt. Abram en Lot. Wie van de twee lijk jij nu? Abram, die leeft bij het altaar van de Heere. Die leeft vanuit de omgang met de Heere. Die groeit in zijn karakter. Lijk je op Lot, die ondanks alle waarschuwingen van de Heere midden in de zonde blijft wonen. Als je nou vanmiddag op Lot lijkt, vraag voor je, hoeveel waarschuwingen van de Heere zijn nou nog nodig voordat je je bekeert? Waarom blijf je nou in Sodom leven terwijl je weet dat de Heere die stad verwoesten zal? Keer Sodom de rug toe en ga naar Salem. Verlaat de zonde en ga naar de Heere die je een nieuw begin wil geven. Hoop ik eigenlijk dat je niet lijkt op Lot, maar op Abram. Dat je weet van de genade van de Heere die je niet afrekent op je fouten en tekorten. Dat je weet van dat nieuwe begin wat hij geeft. Dat je mag zien in je leven dat je groeit. Mag zien die lelijke kanten in mijn karakter. Die verandert de Heere als ik met hem leef. En zeker, het is nog lang niet zoveel als dat ik graag zou willen. En toch kan ik het niet ontkennen dat de omgang met de Heere mij veranderd heeft. Hij vormt mij stapje voor stapje, zodat ik steeds meer op hem ga lijken. Als je dat mag zien in je leven, zeg dan niet, wat ben ik toch goed bezig. Maar geef dan net als Abraham, God de eer. Heere, dat is nou door u alleen. Dat is omdat u mijn zonde en mijn fouten mij niet toerekent. Dat is omdat u mij steeds opnieuw een nieuwe kans geeft. Dat is omdat u mij verandert door uw Heilige Geest. Heere, dat is door u alleen. Daarvan verdient u alle eer. Het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. We gaan het zingen uit Psalm 89, het achtste vers. Psalm 89, vers 8. Laten we bidden en danken. Ja, Heer, het is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen als het anders is in ons leven. Dus we lijken op Abraham en mogen leven vanuit de omgang met u. Heer, als we kijken naar ons eigen hart, dan is het net als dat van Lot. Zoveel fouten aan te wijzen. We terugkijken in ons leven, zoveel fouten die we gedaan hebben, zonden, die we niet meer goed kunnen maken, die tegen ons getuigen, waarvan de Satan zo graag wil dat we eraan terugdenken, dat we moedeloos zouden worden. We zouden denken dat het hopeloos is. Heer, dat is het ook als het daarvan af zou hangen. Maar Heer, nu is uw genade zo groot dat u niet kijkt naar onze overtredingen. Die afwassen wil in het bloed van de Heer Jezus. Dat als we komen tot u, Dat u ze dan zo vergeeft dat ze er voor u niet meer zijn. Dat u dan met uw Heilige Geest ons vernieuwen wil. Ons onderwijzen wil op de weg achter u aan. Leren om op een nieuwe manier te leven. Dicht bij u. Naar uw geboden. Dat de scherpe kantjes van ons karakter afgaan. En we gevormd worden om op de Heer Jezus te lijken. Heren, we danken u als we dat in ons leven mogen herkennen. We danken u voor die genade die wij niet verdienen. En Heer, dan bidden we of u daarmee door wil gaan. Want juist als we dicht bij u leven, dan zien we zo scherp al die zonden die nog overgebleven zijn. Dan zouden we wel volmaakt voor u willen leven, maar dat lukt ons niet. Daarom bidden we, Heer, kom met uw geest en vorm ons meer en meer om het beeld van uw Zoon Jezus Christus gelijkvormig te zijn. Heer, misschien moeten we vanmiddag zeggen als we naar onszelf kijken. We zijn als Lot. U kent ons hart, u wist dat al lang. Heer, geef dan dat we de preek van vanmiddag niet naast ons neerleggen. Dat we eerlijk kijken naar de geschiedenis van Lot en zien waar dat op uitloopt. Sodom wordt uiteindelijk verwoest door u. Heer, als wij dan nog in Sodom wonen, als wij dan nog in de zonde leven, dan gaan we toch met Sodom verloren. Heer, zet ons stil. Breng ons terug bij u, de Heer. Bevrijd ons. Dat we die oogkleppen af zouden zetten. Tot u zouden vluchten. Heer, dan dank u dat dat mag. Dat u ook voor mensen als Lot nog een weg terug hebt. Dat hoe groot onze zonde en ellende ook zijn, er het bloed van Jezus Christus is wat reinigt van alle zonde. Niets wat wij gedaan hebben te erg is, te slecht is. Of dat we te lang in de zonde geleefd hebben. Of er is geen doen aan door het offer van de Heer Jezus Christus. En er is geen doen aan door de kracht van de Heilige Geest die ons veranderen en vernieuwen wil. Bidden we om, Heren, dat we allemaal niet in Sodom zouden leven, maar bij het altaar van Abraham. Afhankelijk van u, de Heren, levend vanuit uw kracht. Dank u voor uw woord wat we mochten ontvangen. Zegen het. En breng ons ook vanavond weer terug in uw huis. We vragen dat niet omdat wij dat verdienen, maar vanwege het offer van de Heer Jezus. Jezus wil. Amen. We zingen als slot uit Psalm 33, het negende vers. Het briesende paard moet eindelijk sneven. Hoe sneller draaf in het oorlogsveld. En dat paard dat was in die tijd een oorlogsmiddel wat vergelijkbaar is met onze tanks of onze straaljagers. Alleen de hele rijke landen hadden. Maar David zingt, het kan niemand de overwinning geven. En die grote sterkte van zo'n paard, dat baat geen held. Maar wat geeft dan wel de overwinning? Nee, de Heere der Heren, die doet ons triomferen. Hij geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. De Heere geeft de overwinning aan degene die afhankelijk leven van hem en het van hem verwachten. Psalm 33, het negende vers. Na het amen van de zegen zingen we nog een vaste burcht is onze God en ook vers 2, geen aardse macht begeren wij. Verhef uw harten tot God en ontvang in zijn naam zijn zegen. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.
Ja.